We lezen Psalm 126. Psalm 126 is een van de liederen van de opgang, zoals het letterlijk te boven staat. Het wordt vertaald met een pelgrimslied, een bedevaartlied. Het zijn waarschijnlijk liederen die gezongen zijn door het Joodse volk als ze uit de landen waar ze verstrooid waren op reis gingen naar Jeruzalem voor de grote feesten. Ik denk dat het goed is om dat in je achterhoofd erbij te hebben, als we hem straks lezen. Ik denk ook dat het goed is om die psalmen van de opgang, om ze mee te dragen op momenten dat wij het gevoel hebben dat we op reis zijn en niet altijd weten waar die reis heen gaat. We lezen Psalm 126 en daarna zingen we opwekking 403. Kom en help ons oogsten. En u ziet wel waarom dat een logisch lied is om na deze psalm te zingen. We lezen Psalm 126. Een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het alsof we droomden. Toen vulde een lach onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Wat gebeurt er met Pinksteren? Ja, de Heilige Geest wordt uitgestort, ja. Maar gebeurt er iets in de omstandigheden van die leerlingen die daar zitten als bange muisjes in een bovenzaal? Wat is de verandering die er met Pinksteren gebeurt? Is het een verandering in de wereld om ze heen? Of is het een verandering in hunzelf, die in hunzelf begint en daarmee verandering teweeg brengt? Als wij vragen om verandering, als ik zou willen dat iets anders was, dan bedoel ik meestal daarmee dat ik zou willen dat andere mensen zich anders gaan gedragen, dat er iets gebeurt in de wereld waardoor de omstandigheden anders worden. En het is maar de vraag of dat het soort verandering is waar de Bijbel het over heeft. Misschien is de verandering waar de Bijbel het over heeft eentje die van binnen begint. Psalm 126 vraagt ook om een verandering. Wat centraal staat in die psalm is een gebed. Heer, keer ons lot om. Zoals uw water weer doet stromen door de dorre woestijnvlakte. Een vraag om verandering. Wat voor verandering? Nou, daar geeft het begin van die psalm een beetje zicht op. Voor welke tijd gaat het? Nou, het zal waarschijnlijk geschreven zijn in de tijd kort na de ballingschap. Want het heeft het al over terugkeer, maar die terugkeer lijkt nog niet helemaal af te zijn. Het lastige van Hebreeuwse werkwoorden, nou het mooie moet ik eigenlijk zeggen, want ik vind het mooi, maar jullie vinden het misschien lastig. Het lastige mooie van Hebreeuwse werkwoorden is dat die tijden altijd een beetje anders zijn. Wij hebben dat zo netjes ingedeeld, verleden tijd en ook nog voltooid verleden tijd en tegenwoordige tijd en toekomende tijd. Dat leerde je allemaal keurig op school. Het Hebreeuws heeft andere soorten van tijdsbeleving, kennelijk. Daar gaat het soms veel meer of iets een doorgaande beweging is. Of dat iets afgerond is en misschien nu of in de toekomst. Of nu al een beetje en in de toekomst helemaal. Het is mooi, dat is de grammatica van het Hebreeuws. Trouwens ook van andere Semitische talen. Maar het is ook hoe de Bijbel vaak spreekt. Hè? Als ik even naar Petrus mag op die eerste Pinksterdag, dan zegt hij ook van ja, Joël heeft gezegd, uw jongeren zullen dromen, visioenen zien, uw ouderen zullen dromen. Dat is wat er nu gebeurt. Dat was toen gezegd. Het wordt nu waar, maar het wordt in de toekomst nog meer waar. Tijd is een wat lastig lastig begrip voor ons. De Bijbel vindt het helemaal niet lastig hoor. Het zegt gewoon ja, deels nu al, maar nog niet helemaal. En het wordt voltooid. Is Jeruzalem al bevrijd, hersteld? Is het misschien aan de gang, maar nog niet af? Staan we op een kruispunt? Psalm begint met toen God het volk weer lot omkeerde van het volk, hun omstandigheden nieuw maakte. Toen waren we als mensen die dromen. Dromen, dat is ook zo'n toestand waarin je iets niet vast kan pakken, dan ontglipt het je, maar je kunt het wel aanvoelen. Dus die verandering in het lot van de Israëlieten is iets wat ze nog niet helemaal vast kunnen pakken. Het is als een droom, het kan je ook zo weer ontglippen, maar ergens voel je het wel aan, voel je dit is aan het gebeuren. Met dromen laat God ons iets zien, geeft hij een doorkijkje door de mist van het dagelijks bestaan. Het is daarom ook, denk ik, dat Petrus dat gebeuren van Joël aanhaalt in zijn volle zin. Niet alleen dat die geest wordt uitgestort, nee, er is een visioen, er wordt iets gezien. Mensen kijken ineens dwars door de somberheid, de angstigheid van het dagelijks bestaan heen en zien Gods toekomst. Er is trouwens nog een verband tussen deze psalm en wat er met Pinksteren gebeurt. U kent die uitspraak nog wel uit het Pinksterverhaal, dat die mensen vanuit al die volken, die eindeloze rij van namen, waarvan een aantal vrijwel onuitspreekbaar is voor onze tongen, en dan lezen we dat ze zeggen van, we horen ons allemaal in onze eigen taal over de grote daden van God spreken. Ik hoor het al in deze psalm. Dat alle volken zullen zeggen, God heeft grote dingen met hen gedaan. Het zien, het brede zien van Gods grote daden met zijn volk, met de mensen die hij lief heeft. Maar centraal in deze psalm staat dat gebed. Breng een omkeer, Heer, zoals die stromen in de woestijn. Het beeld is van de wadi's in de Negev-woestijn, die als er dan regen valt, dan stromen ze ook ineens vol. Dan is het geen donker, geen dor valleitje meer. Dan is het een kolkende rivier geworden. Zomaar, ineens. Dat is het gebed. Niet om een milde regen, maar om een radicale verandering die God geeft. En dat is het soort radicale verandering die we ook zien met Pinksteren. Is niet even een beetje meer enthousiasme. Het is ineens, het barst los. Het klotst over de rand heen, het enthousiasme. God geeft zijn geest en ineens staat dat timide groepje leerlingen daar luidkeels te juichen. Borrelen ze over van enthousiasme. Vertellen ze kennelijk aan al die mensen over Gods grote daden. Getuigen ze van het woord van God en Handelingen gaat dan verder. Dat begint in Jeruzalem tot Samaria en Judea en uiteindelijk tot aan de einde van de wereld. En die verandering waarom gebeden wordt, is dus niet alleen een verandering in omstandigheden. Het is vooral een verandering in onszelf. Verandering dat de angst verdwijnt, dat het vuur terugkomt, dat de hoop weer opvlamt. Dat blijkt uit het slot van de psalm, waar je dan ineens dat beeld hebt van zaaien en oogsten. En in dat beeld gaat het over wat er in ons gebeurt. Die met tranen zaaien, maaien met gejuich. Die verandering zit in ons. Dat wordt ook gevraagd, wat is het? Wat zijn die laatste zinnen? Is dat een soort antwoord van God op het gebed? Durf maar te zaaien. Durf maar te getuigen, durf maar te bouwen aan mijn koninkrijk. Het kost je nu pijn en verdriet, maar je zult juichen als je ziet wat eruit groeit. Dat zou kunnen. Misschien is het wel een inzicht wat in de psalmist komt, op het moment dat hij dat gebed naar God heeft uitgesproken. Ja, maar we moeten gewoon blijven doorgaan. We moeten doorgaan met dat zaad uitstrooien, zodat we straks juichend de oogst binnen kunnen halen. We moeten doorgaan met investeren in het bouwen aan de muren van Jeruzalem, aan de tempel, aan het bouwen aan de gemeente, aan het bouwen aan Gods Rijk. Kost nu misschien moeite en inspanning, maar we doen het ergens voor. Ik las ergens dat zaaien een geloofsdaad is. Ik vond dat een mooie zin. Ik denk dat het waar is. Dat het heel waar is. Want als je zaait, dan strooi je graan uit waar je op zich ook een brood van zou kunnen bakken. Dus met zaaien investeer je. Je zaait iets uit en daarna moet je ook loslaten. In de tijd van het Oude Testament en het Nieuwe Testament nog meer dan tegenwoordig. Tegenwoordig hebben we nog allerlei landbouwmiddelen en precisielandbouw en wat al niet, om die opbrengst te maximaliseren. Maar in de grond laat je los. Je zaait en daarna laat je los. En je hoopt en je verwacht, en je bent er eigenlijk in je hart wel zeker van, dat het opkomt. Zaaien blijft een daad van vertrouwen. Een geloofsdaad. Dat geldt als je een akker inzaait, hoewel ik daar weinig ervaring mee heb, zoals u weet. Het gras in de voortuin. Ik ben benieuwd of het een meter hoog wordt, maar ik kom ooit wel eens aan maaien toe. Al of niet met gejuich. Maar het zaaien is ook, waar Jezus het over heeft, het zaaien van Gods woord. Het vertellen over zijn liefde. Vertellen over zijn koninkrijk. Ook dat doe je soms met tranen, als het niet gehoord wordt. Als je denkt, het is alsof ik tegen een muur sta te praten. En toch moet je daar, zegt deze psalm, als antwoord op dat gebed van laat het weer stromen, Heer. Ja, 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 dan ga je zaaien, maar het zal je moeite kosten. Maar dat geeft niet. Want straks zul je blij zijn. Als je ziet dat het een goede investering was. Dat het belangrijk was. Dat het effect heeft. En het effect is iets dat in eerste instantie al begint in ons. Als zaaien een geloofsdaad is, als het belangrijk is dat we dat blijven doen, zaaien, getuigen, vertellen, zingen, voorleven, dan moet het beginnen in ons. Dan is het gebed om die verandering, zoals het er staat, inderdaad, Heer, laat het weer stromen. Als wij een dorre woestijn zijn geworden van binnen, laat het weer stromen. Ja, zegt God, ik wil het best, maar dan ga je dus in actie komen en dan gaat dat ook af en toe moeite en spanning en tranen opleveren. Het is niet anders. Maar blijf het doen, blijf het bidden, blijf ermee bezig, want uiteindelijk zul je zingen. Blijdschap is iets dat kwam ook terug in de vragen die Gertien net stelde. Blijdschap is iets dat dwars door deze hele psalm heen zit, weet je. Wij denken bij, ik denk bij, nee, ik weet niet of jullie dat denken, ik wel. Ik denk bij getuigen ook zo vaak aan het precies vertellen hoe het zit. En voor je het weet, dan wordt het een vingertje dat je opheft. Of het wordt een volstrekte zedenpreek. Of een profetische somberheid. Niks daarvan in deze psalm was genoeg om somber over te zijn. Maar het woord blijdschap staat in elk vers minstens één keer. En dat is misschien wel de belangrijkste verandering die er in onszelf mag komen. Die met Pinksteren ook komt bij die leerlingen. Dat we van dat sombere teruggetrokkenen in ons eigen hokje gewoon blij naar buiten durven te gaan. Jan Doppie nog aan toe. Om dat woord maar weer eens te gebruiken. Durven we het? Durven we om die verandering te bidden? Durven we die centrale zin, ook onze zin, te maken van Heer, laat het maar weer stromen. Laat maar weer kolken. Het is gevaarlijk hoor, zo'n kolkende stroom in zo'n wadi in de Negev. Ik heb het nooit meegemaakt, maar dat hoor ik dan uit doorgaans betrouwbare bron. Dat best wel eng is als je dat ineens ziet gebeuren. Het gaat heel snel. Durven we het? Ik durf het wel hoor. Je geeft het uit de handen. Het is eng. En ik ben ook niet zo'n blije vogel als het daar nou over gaat. Maar het is wel wat mag gebeuren. Wat ook in anderen gebeurt als jij die woorden van liefde, van Gods liefde, durft uit te spreken naar andere mensen. Dat doen we zo vaak niet. Waarom nou eigenlijk niet? Je wordt er zelf al blij van als iemand het iets liefs tegen je zegt. Zouden anderen er dan niet blij van worden als je Niet de regeltjes, niet de theologie, niet de onheilsprofetieën. Maar als je gewoon Gods liefde durft te vertellen. Ik heb helemaal niks met films, maar ik heb op een van de startavonden van het seminarium is een film over John Wesley gezien. Ik moest er naar kijken, ik vind dat heel verschrikkelijk. Ik ga dan altijd achterin zitten. Ik hoop niet dat er mensen meekijken die daarbij waren. Ik ga dan achterin zitten, zodat ik, nou ja, desgewenst mijn gedachten op iets anders kan richten. Ik weet dus ook verder nauwelijks meer iets van die film, behalve op het slot. Dan staat hij met zijn broer, staat hij op het kerkje waar zijn ouders, waar zijn vader dan voorganger was. En lichtelijk, nou dat ging niet helemaal goed. En hij mag daar niet preken, want het was een opstandeling natuurlijk. En dan staan ze bij het kerkhof en dan vragen ze zich af, komt er iemand? En dat is een film, hè, dus dat is bedoeld om tranen te trekken. Dan komt de een naar de ander, komt dan over de horizon en dan staat er ineens een hele groep mensen. En de enige boodschap die dan nog vanuit die preek komt is, nou ja, ik ben John Wesley, ik ben hier om te vertellen dat God van jullie houdt. Weet je, het is misschien wel zo simpel. Het is misschien wel zo simpel dat je gewoon die liefde tegen mensen zegt en dat er dan iets gebeurt. Dat ze blij worden, zich niet beperkt voelen, zich gewaardeerd voelen, weten door God. Dat is de verandering van Pinksteren. Dat bange mensen, zoals wij, dat ineens durven te vertellen. Niet zichzelf overschreeuwend. Niet met de illusie dat het allemaal makkelijk zal zijn. Maar gewoon daar overheen stappen. Als wij dat nou ook gewoon durven. Durven te vertellen. Durven die liefde van God tegen mensen uit te spreken. En als we willen dat er iets verandert, gewoon beginnen met een verandering in onszelf. Gewoon beginnen met dat gebed. Heer, laat het weer door ons heen stromen. Want we zijn een beetje dor en droog geworden. Laat het weer stromen. En dan geeft God het heus wel. Begint met dat gebed. Net zoals het met Pinksteren begon. Met leerlingen die volharden in het gebed. Van daaruit gaat het wel weer stromen. En dat is eng. Dan zie je wel wat er gebeurt. Dan zal het je misschien een paar tranen kosten. Maar uiteindelijk zijn we er ook bij de oogst. Mogen we juichen als we zien Gods rijk komt. Als we die droom die we nu nog ontastbaar aanvoelen, werkelijkheid zien worden. Amen.